Geliefde gemeente. Het gebeurde ergens in de decembermaand in de jaren 60 van de vorige eeuw. Een jonge dominee had kort geleden zijn vrouw verloren na een kortstondig ziekbed. En hij bleef alleen achter met twee jonge kinderen. Somber, verdrietig en iets wat moedeloos gingen de dagen aan hem voorbij. Elke vreugde was uit zijn leven verdwenen. Op de zaterdag voor kerst had het flink gesneeuwd. En in de vroege ochtend liep die dominee de pastorie uit richting het kerkhof wat vlak achter de oude Nederlandse hervormde kerk lag. Hij liep naar het graf van zijn vrouw. Daar waar hij die laatste dagen al zo vaak was geweest. En bij de grafsteen knielde hij neer, terwijl de tranen biggelden over zijn wangen. Elke keer als hij hier was, voelde hij het gemis des te sterker. En kwam de eenzaamheid des te meer op hem af. En met zijn vinger schreef hij in de sneeuw: God is. En toen stopte hij. Wat moest hij schrijven? Voor hem was God een wrede, een grillige, een onbetrouwbare God geworden. Achter hem hoorde hij ineens een meisjesstem. Het was het dochtertje van de koster. Ze was hem blijkbaar gevolgd. En ze zei: dominee, mag ik de zin afmaken? En hij knikte. En met haar vingertje schreef ze verder: God is liefde. Blij keek ze de dominee aan. En ze zei: dat heb ik van uw vrouw geleerd, toen ik bij haar op de zondagsschool zat. En stil en verwonderd keek die dominee naar dat meisje en naar die woorden die in de sneeuw geschreven waren. Dat waren de woorden die zijn vrouw aan dat meisje had geleerd. En nu kreeg hij via dat kleine meisje van zijn vrouw hetzelfde onderwijs. En stamelend en schokkend herhaalde hij die woorden: God is liefde. Een aangevochten belijdenis. Jazeker, dat ook. Maar bovenal een troostrijke belijdenis. En Johannes die spreekt ervan in onze tekst: God is liefde. Dat is ook het thema voor de prediking. God is liefde. Drie gedachten: de openbaring van deze liefde, de uitstraling van deze liefde en de uitwerking van deze liefde. God is liefde. De openbaring van deze liefde, de uitstraling van deze liefde en de uitwerking van deze liefde. God is liefde. Soms als je ergens rijdt over de snelweg, kan het dan wel eens gebeuren dat er een bordje staat in het weiland waar een soortgelijke tekst op staat. Jarenlang stonden die woorden God is liefde, stonden ze op een billboard langs de A20 bij Rotterdam. Woorden die we lezen in 1 Johannes 4. Ze staan er zelfs twee keer in vers 8. Want God is liefde. En vervolgens ook in vers 16. God is liefde. Nadat Johannes in de eerste 6 versen van dit hoofdstuk alle aandacht heeft gevraagd voor het belijden van het juiste geloof, gaat hij vanaf vers 7 in op het leven en de daden van een christen. En maakt hij duidelijk, het staat er eigenlijk ook al boven, tussen vers 6 en vers 7 in, dat een christenleven gekenmerkt wordt door de liefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Het is niet de eerste keer dat Johannes spreekt over de liefde. In hoofdstuk 2 doet hij dat ook in de versen 3 tot en met 11. En in hoofdstuk 3 in de versen 11 tot en met 18. Maar nergens is Johannes zo concreet en zo uitgebreid over de liefde dan in het gedeelte wat wij vanmiddag met elkaar hebben gelezen. Als we het zouden tellen, dan kom je het werkwoord liefhebben in deze versen maar liefst 15 keer tegen. En het zelfstandige naamwoord liefde meer dan 10 keer. De liefde. Liefhebben. Kijk, het zijn woorden die wij ook gebruiken. Bladen staan er vol van. Popliedjes gaan bijna nergens anders over. Jongelui kunnen er uren over spreken, over de liefde. Maar wat is dat nou eigenlijk, de liefde? En wat houdt dat nou eigenlijk in? Johannes maakt in elk geval duidelijk dat liefde niet iets vanzelfsprekends is. Liefde welt niet op in het hart van de mens. Liefde is een geschenk van God. Liefde komt van boven. Immers, God is liefde. Als je daarover nadenkt, is dat toch eigenlijk de heerlijkste en de rijkste boodschap die er is. Ja, God is veel. God is een geest. God is wijsheid. God is licht. God is sterkte. Maar bovenal, God is liefde. Hij is dat in zichzelf en hij is dat van zichzelf. Hij is dat in zijn wezen. De Vader heeft de Zoon lief. De Zoon heeft de Vader lief. En de Vader en de Zoon hebben de Geest lief. God is de bron van de liefde. Maar welke boodschap kan een gezelschap van Adamskinderen, en dat zijn we toch zoals we hier bijeen zitten. Welke boodschap kan zo'n gezelschap nou beter horen dan dit? En wat kan ik vanmiddag nou beter tegen u zeggen dan deze woorden? God is liefde. Zeker als je bedenkt wie je bent van jezelf. De mensen die sinds onze geboorte liggen onder het vonnis van de dood. Wij die de wraak van God hebben verdiend. Wij die door de wet worden veroordeeld. En elke keer als het doopsformulier wordt gelezen, komt het toch ook weer aan de orde dat we kinderen van God, kinderen des toorns zijn, die in het rijk van God niet kunnen komen. En hebt u ze nou ook gezien in uw leven? En jij, de zonden in je leven, je ongerechtigheden, uw verdorvenheid. Want wie daar oog voor krijgt, door het ontdekkende werk van de Heilige Geest, die gaat God zien in zijn toorn. En tegen die donkere achtergrond van eigen zondigheid staat de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Die God die geen zonde door de vingers kan zien. Die God die de zonde zal straffen met de hoogste straf aan lichaam en ziel. En iemand als Paulus, die zag dat, die wist dat, die begreep dat. waarom hij ook het onder woorden bracht in de brief aan de Hebreeën. Want onze God is een verterend vuur. Begrijp je? Als je eigen leven legt naast een heilige en een rechtvaardige God. En je beseft, ik kan voor die God niet bestaan. En oog in oog met die God zal elk mens moeten vergaan. En dan deze boodschap. God is liefde. Dat is dan toch zo'n heerlijke, zo'n wonderlijke en zo'n genadevolle boodschap. Hoe kan dat nou, dat die God liefde is? Enkel in en enkel vanuit Christus. En Johannes zegt dat hier ook, vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven door Hem. Dat is nou het bewijs van Gods liefde. De zending van zijn Zoon naar deze wereld. De komst van de Heere Jezus in het vlees. Gods liefde is niet iets vaags, niet iets sentimenteels, niet iets abstracts. Nee, Gods liefde is, zo zegt Johannes, geopenbaard. Zichtbaar gemaakt. Aan het licht gebracht. Zoals je dat kan hebben als in de vroege morgen de zon opgaat. En alles wat in duisternis was gehuld, dat dat door die opgaande zon in het licht wordt gezet. Het is geopenbaard. Het komt dus bij God vandaan. Gods liefde wordt niet door iets in ons opgewekt en is niet iets wat wij hebben verdiend. Maar het komt van God op. En het gaat van God uit. En hoe dan? Dat zegt Johannes in de zending van zijn Zoon. Daarin verklaart God zijn hart. En daardoor doet God een liefdesaanzoek aan een in zonde gevallen wereld. De liefde van God richting de mensheid blijkt nou in de zending van zijn Zoon. En de hoogste onthulling van Gods liefde vond plaats toen God zijn Zoon in deze wereld heeft gezonden. God gaf zijn Zoon weg. Kijk, vandaag de dag gebeurt er nog wel eens dat bij een huwelijkssluiting een vader zijn dochter weggeeft. Het is een verschijnsel die wat is overkomen waaien vanuit Amerika. Aan de andere kant een verschijnsel dat ook weer oude papieren heeft. Want voortkomt uit een tijd waarin dochters vooral werden gezien als bezit van de familie. En als een vader dan zijn dochter weggaf, dan bleek daarmee dat hij ook achter dat huwelijk stond. En dan draagt de vader de dochter over in de handen van een die is te vertrouwen. Dan geeft hij zijn dochter aan hem, die van zijn dochter is gaan houden. God de Vader geeft zijn Zoon weg. Maar aan wie geeft hij hem? Johannes zegt het. Aan de wereld. Aan de wereld. Dat is die van God afgevallen mensenwereld. Dat is die zondige mensenwereld. Dat is die wereld die een pact heeft gesloten met de vorst der duisternis. Dat is die wereld die in de boze ligt. Dat is die wereld die helemaal niet op de Heere Jezus zit te wachten. Daaruit blijkt de liefde van God. Dat hij zijn zoon heeft gezonden naar vijandig gebied. Of mag ik het zo zeggen met alle eerbied? God zendt zijn zoon naar het slagveld. En daar staan ze klaar om hem te slaan, om hem te pijnigen, om hem te doden. En de vader wist dat. En de zoon wist dat. En toch werd hij uitgezonden op vredesmissie. Ik las een aantal weken geleden van een Russische vader. Hij had 5 zoons. En de oudste 2, die waren opgeroepen om te gaan strijden aan het front. En het ging die vader door merg en been, want hij was bang dat hij zijn jongens kwijt zou raken. Hij troostte zich met de gedachte dat die andere 3 jongens van hem, 6, 4 en 2 jaar oud, die nog veel te jong waren om te vechten. Zij zouden niet worden uitgezonden en hij zou hen dan in elk geval nog overhouden. Maar God zendt zijn enige geboren zoon uit. Zijn enige geboren zoon. Uniek, enig in zijn soort. Onvergelijkbaar, onvervangbaar. God heeft maar 1 zoon. En juist die zoon zendt hij naar het front. Bewust. Want daar ligt zijn opdracht, zijn taak. En zijn zoon gezonden, zo lezen we in vers 10, tot verzoening van onze zonden. Daarom zond hij zijn zoon. Want hij moest Gods toorn dragen vanwege onze zonde. God liet hem naar de wereld gaan om te sterven. Hij zond hem onder de wet, opdat hij de vloek van de wet zou dragen in zijn lichaam. Gods liefde. Die nou ten volle blijkt aan het kruis. Als je nou wil weten waaruit Gods liefde blijkt, kijk naar Golgotha. Dat is het bewijs van Gods liefde. Ja, daar waar het bloed zijpelt uit zijn wonden. Waar de beulen tekeer gaan. Waar de haat zich richt tegen hem. Waar de spijkers in zijn lichaam worden geslagen. En waar het zweet door de wondkoorts van zijn voorhoofd gutst. Daar waar de vijandschap tegen God en tegen Jezus voelbaar, tastbaar en merkbaar is. Daar blijft nou Gods liefde. Want daar hangt hij, de zoon van Gods liefde, het kind naar Gods hart. Hij hangt er in zijn liefde, in zijn zelfopofferende liefde. Moet je kijken, als daar op zijn rug wordt geploegd. En die ijzeren spijkers door zijn handen en door zijn voeten worden geslagen. En hij vergaat van de pijn. En zijn binnenste daar wordt als een kolkende zee vol van aanvechting. En het hem doet uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hij daar hangt om te sterven. Wat drijft hem? Wat bezielt hem? Als hij daar hangt. Liefde. Enkel liefde. Hij doet dat voor u. Hij doet dat voor jou. Hij doet dat voor mij. Maar dat is een opdracht. Daartoe is hij gezonden. Vers 14. Dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Dat was een taak, zaligmaker. Die om ons te redden. We zingen het toch straks weer rond de kerstdagen. Die om ons te redden de hemel verliet. Johannes gebruikt dan het woordje soter, zalig maken. Eigenlijk doet Johannes dat nooit, dat hij dat woordje gebruikt, alleen maar hier en in zijn evangelie in hoofdstuk 4. Maar het woordje wat hier staat in de grondtekst voor zalig maken, dat woordje soter, dat werd door de Grieken eigenlijk gebruikt voor iemand die zich verdienstelijk had gemaakt voor zijn stad of voor zijn land. Soms werd het ook wel eens gebruikt voor goden die gezien werden als de weldoeners van de mensen. En aan het begin van de jaartelling werd die titel soter werd toegepast op de keizer Augustus. En hier geeft Johannes aan de Heer Jezus deze titel, die eretitel, soter. Ja, want in Christus komt Gods liefde uit. Hij die de soter, de zaligmaker is, waarvan? Van de wereld. Kijk, en daaruit blijkt toch waar Gods liefde zich op richt. Gods liefde richt zich nou niet op vrome mensen, op lieve mensen, op keurige mensen. Gods liefde, en lees vanavond Romeinen 5 maar op na, Gods liefde richt zich op zondaren, op vijanden, op goddelozen. God gaf zijn Zoon voor vijanden, die hem nog nooit enige daad van liefde hebben betoond. Maar God betoont hem zijn liefde. God is liefde. Kijk, als we om ons heen kijken, of als we de krant openen, dan zeg je, klopt dat, God is liefde? Het slagveld in de Oekraïne? Elke dag die overlijdensadvertenties in de krant, ziekenhuizen die voorliggen met mensen. Oh, wat een leed is er in deze wereld en wat een zorg. En toch, als we Gods woord openen, komt dat woord tot ons. God is liefde. Kijk in Gethsemane. Kijk op Golgotha. Let op die graftuin van Jozef van Arimathea. God die zendt zijn Zoon naar een verzwakte, naar een verziekte, naar een verloren wereld. Een wereld die stinkt van de hebzucht en van de vuiligheid. Een wereld waarop niemand naar God vraagt en niemand is die God zoekt. Een wereld die Gods geboden met voeten treedt. Maar naar die wereld zendt God zijn Zoon. Hij zond het liefste wat hij had, zijn enige geboren Zoon. Wie doet dat? God. Hij stuurt zijn Zoon erop uit. En waartoe werd die Zoon gedreven? Vanmorgen hebben we er iets van mogen zien in die ontmoeting met Zacchaeus. Hij werd gedreven door Gods opzoekende zondaarsliefde. Onverklaarbaar en onbestaanbaar en toch zo heerlijk waar. En als je nou ziet op die Jezus, zie je hem dan niet stralen vol liefde. Hij die zijn leven gaf voor de schapen. Hij die zichzelf ervoor over had. Hij die er niet voor terugdeinst om zichzelf te geven tot in de dood. En daar komt altijd weer voorop en dat is altijd weer het eerste. God is liefde. Maar is die God de liefde van u en jouw hart dan niet waard? Want door die God is er leven. Eeuwig leven. Vers 9, omdat wij zouden leven door hem. Wij die in Adam gekozen hebben voor de dood. En die onderworpen liggen aan de dood. Maar Jezus Christus die zich bekend maakt als de redder, als de zaligmaker van de wereld. Door wie er leven is. Hij die het geneesmiddel is tegen de kwaal van de zon. Door hem is er leven, zo zegt Johannes. Maar begrijp je dan ook als je dan aan die liefde voorbij leeft? Dat je dan dat leven ook mist. En dat als je die Christus niet lief hebt, dat je dan blijft liggen onder het rechtvaardige oordeel van God. Ja, nog sterker, als jij niet van Jezus Christus bent, dan mis je dat leven. Dat wil je toch niet? Je wilt toch leven? Eeuwig leven. God biedt u, jou, zijn zoon aan. En hij komt als het ware vanmiddag in zijn woord met een huwelijksaanzoek tot je. Nu, wat vind je nou van hem? De zoon van Gods liefde. Eerlijk antwoord geven. Wat vindt u van Jezus, de Zoon van Gods liefde. Op die vraag moet in uw hart een antwoord komen. Want er wordt ook zichtbaar. En dat is onze tweede gedachte. De uitstraling van deze liefde. Want Gods liefde drijft altijd tot wederliefde. De liefde van de mens dient het antwoord te zijn op Gods liefde tot de mens. En wie Gods liefde heeft ontvangen, die gaat daarvan ook uitdelen. Dat benadrukt Johannes keer op keer in ons tekstgedeelte. In vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. Vers 11. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. We zien het ook vaker, als het ook staat. Indien wij elkander lief hebben, vers 12, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Kijk, dat nieuwe leven uit God, dat kent heel veel kenmerken. Er wordt gesproken over de gaven van de geest in vers 13. In hoofdstuk 2 ging het over het houden van Gods geboden. In vers 14 gaat het over de belijdenis aangaande de Heere Jezus. Maar het belangrijkste kenmerk, dat is de liefde. Een kind van God herken je aan de liefde. Verticaal gericht tot God. Horizontaal gericht tot de naaste. En Johannes werkt dat uitgebreid uit in ons tekstgedeelte. Een kind van God herken je aan de liefde. Maar wat is dat dan voor een liefde? Want in de wereld wordt ook genoeg gesproken over liefde. Jongens en meisjes vinden elkaar. Huwelijken worden gesloten. Liefdesliedjes klinken, hè? En tegenwoordig wordt dat begrip liefde ook wel heel breed getrokken. De samenleving die noemt het liefdeloos als je niet meegaat met allerlei alternatieve samenlevingsvormen. En wie vragen stelt bij de LHBTQI-ideologie, nou, die krijgt al heel snel het etiket opgeplakt dat die liefdeloos is. We zien dat in onze tolerante samenleving de liefde vaak stopt bij de grens van het eigen gelijk. Als je daar overheen gaat, kun je allerlei haatberichten over je heen krijgen. De liefde van de wereld die stopt, en onthoud dat. De liefde van de wereld die stopt als je tegen het denken van de wereld ingaat. Dat is dus niet de liefde die Johannes hier bedoelt. Als ook nog een andere liefde, bedoelt hij die misschien? De liefde die er is in families, in vriendengroepen. Liefde die zich richt op gelijkgezinden. Liefde die uitgaat naar collega's op je werk. Met elkaar heb je het goed en je leeft met elkaar mee en je hebt wat voor elkaar over. Maar eigenlijk spreekt dit toch ook vanzelf. Natuurlijk heb je liefde voor je vrienden. En natuurlijk hou je van je familie. Het is fijn dat die natuurlijke vorm van liefde tussen familieleden en vrienden er is. Maar die liefde, die blijft beperkt tot degene met wie wij ons verbonden weten. En dan kan het soms zo zijn dat die liefdevolle vader of moeder, of jongen of meisje, dat die buiten de familiekring ineens een heel vervelend en irritant persoon blijkt te zijn. Dat is dus ook niet de liefde die Johannes hier bedoelt. Want die vorm van liefde kun je ook vinden bij ongelovige mensen. Zeker, we mogen blij zijn dat er nog is op deze wereld. Onderling meeleven, betrokkenheid op elkaar, het helpen van elkaar. Maar Johannes bedoelt hier wat anders. Want als Johannes hier spreekt over liefde en over liefhebben, dan gebruikt hij dat woord agape. Het werkwoord agapao. Een liefde die veel verder gaat dan een liefde op basis van familieverwantschap of op basis van vriendschap. Dat werkwoord dat wijst op een onbaatzuchtige liefde. Een onvoorwaardelijke liefde. Een liefde die vooral geeft. Een liefde die zichzelf ervoor over heeft. En ik las het ergens zo. De Bijbelse liefde, die moeten niet hebben van de inkomsten, maar van de uitgaven. Er zit een diepe les in. De Bijbelse liefde moet het niet hebben van de inkomsten, maar van de uitgaven. Het gaat dus om het liefhebben van die ander. Al is die ander nog zo vol gebrek. Maar dat is nou die liefde die er is bij een kind van God. Dat kan niet anders, zo zegt Johannes. Want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Dus de vrucht van het nieuwe leven is hartelijke broeder- en zusterliefde. En Johannes is daarin heel radicaal. Wie niet lief heeft, die laat daarmee zien dat hij niet door het evangelie is veranderd. Al ben je dan misschien nog zo orthodox en ben je nog zo voor de waarheid en ben je misschien nog zo rechtzinnig, maar als je hart vervuld is met haat richting een ander, dan mis je uiteindelijk alles. Als die liefde tot de naaste ontbreekt, zo maakt Johannes hier duidelijk, heb je geen relatie met God. Hoe mooi je dan misschien ook spreekt. Maar Johannes zegt dan, dan ben je uiteindelijk een bedrieger. Kennis van God en liefde tot God en tot de naaste zijn twee kanten van dezelfde munt. Ik las het zo in een verklaring. Degene die uit God is geboren, is een raam waardoor de liefde van God schijnt in de wereld. Je straalt het dan uit. En wat straal je dan uit? Hoe is die liefde dan? Kijk naar vers 17. Want daar staat het. Namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. Dat is het dus. Wij zijn gelijk Hij is. Dat geldt dus voor al Gods kinderen. Die zijn zoals Jezus ook is. Ze drukken zijn voetstappen. Ze vertonen zijn beeld. Ze worden aan Hem gelijkvormig. Ze stralen dat beeld van de Heere Jezus Christus uit. En hoe Jezus is? Jezus is liefde. Hij waste die stinkende voeten van de discipelen. Hij zocht zelfs een verachte tollenaar op. Hij gaf zijn leven voor hen die niets om hem gaven. Jezus had een liefde tot het einde. En hij ging voor hen tot het einde. En die liefde, die breekt onze benepenheid en onze geslepenheid. En als deze liefde, als die komt in ons leven, dan ga je ook over grenzen heen. Dan hou je het ook vol met hen, met wie het anders al lang had gehad. Want je drukt de voetstappen van Jezus. En dan ga je die oude vrouw begrijpen. Ze had in de oorlog familie en vrienden verloren. De Tweede Wereldoorlog. Soms bij zinloze acties waarbij de vijand ineens de trekker overhaalde. En ze had in de concentratiekamp had ze de wreedheid gezien in de ogen van de vijand. En die harde blik in de ogen van de kampbewakers, het had haar hart doen verschrikken van angst. Zij overleefde het kamp. En na de bevrijding wilden de bevrijders wraak nemen op de vijand. En ook zij kreeg de kans om een van haar beulen te doden. Maar ze weigerde. Ze kon het niet en ze zei, Jezus heeft voor vijanden geleden aan het kruis. Jezus heeft zijn bloed gestort voor vijanden. Voor hen die hem naar het leven stonden. Zou ik dan nou mijn vijand moeten doden? Nee, dat kan ik niet, zo zei ze. Laat hem gevangen genomen worden, laat hem zijn straf krijgen, maar laat hem wel in het leven. Kijk, dat is nog iets van die navolging van Christus. Van het uitstralen van die liefde van Christus. Gelijk Hij is, zijn wij ook. En dat kan toch alleen maar vanuit die geloofsverbondenheid met Christus. En dan leer je van Hem wat echte liefde is. Hij doet het je voor, opdat je het Hem slechts hoeft na te doen. En die christelijke liefde werkt dan als een magneet. Het trekt anderen aan. Het is een liefelijke geur. En het bevat een liefelijke reuk. Het is een warmtegloed te midden van een wereld vol van vrieskou. En zo vloeit Gods liefde de wereld in door het kanaal van de onderlinge liefde. En het werkt ook wat uit, onze laatste gedachte. Als je zo die liefde van God, die liefde van Christus mag uitstralen. Want een leven in liefde en een leven met liefde heeft een positieve uitwerking. En dat is wat Johannes benoemt vanaf vers 17. Nog ineens zo heel gemakkelijk die vers. Hij laat daarin ook blijken dat het liefhebben van de ander niet alleen een positieve uitwerking heeft op die ander, maar ook op Gods kinderen zelf. Wat zegt hij in vers 17? Hier is de liefde bij ons volmaakt, omdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel. Wanneer mensen God en elkaar lief hebben, is dat de vervulling van Gods bedoeling met de schepping en met de verlossing. En zegt hij, dat geeft vrijmoedigheid op de dag van het oordeel. Vrijmoedigheid. Een woord dat Johannes vaker heeft gebruikt. In hoofdstuk 2 in vers 28, waar het gaat over de terugkomst van de Heere Jezus. In hoofdstuk 3, vers 21, waarin het gaat om de vrijmoedigheid in de omgang met God. Maar nu gebruikt hij dat woordje vrijmoedigheid met het oog op de dag van het oordeel. En hoe zit dat nou hier? En wat bedoelt Johannes hiermee? Wat gebeurt er op die dag van het oordeel? Nou, dan gaan de boeken open. Er komt alles aan het licht. Ook die dingen die wij hier nu nog verborgen denken te kunnen houden. En dan zal God als rechter van hemel en aarde, zal hij recht gaan spreken. Dan zal het vonnis worden geveld en dan zal de scheiding plaatsvinden. En dan zal het oordeel gaan over alle mensen. En niemand van ons zal die dag van het oordeel kunnen ontlopen. Daar kun je voor vrezen, toch? Voor die dag van de grote eindafrekening. Want wie kan dan voor God bestaan? En wie kan God dan onder ogen komen? Begrijp je dan dat Paulus ergens zegt, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God? Zo is dat toch, Johannes? Nee, zegt Johannes, dat is niet nodig. Waarom niet? Johannes wijst er dan op, omdat op de dag van het oordeel de werken van de liefde geopenbaard zullen worden. Had de Heer Jezus het al niet gezegd? Ik ben hongerig geweest. Gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest. Gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling. Gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt. Gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest. Gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis. En gij is het tot mij gekomen. Op die dag van het oordeel zullen de werken der liefde als vrucht van de bekering openbaar komen. En Johannes zegt het hier, tot die kinderen van God waar hij zich aan richt. Je hoeft niet bang te zijn voor die oordeelsdag. Als je hier vanuit de liefde Gods verbonden bent met God en met je naaste. Wie waarlijk God en zijn naaste lief heeft, die zal zonder vrees, die zal in vrijmoedigheid die oordeelsdag tegemoet mogen gaan. Want gelijkvormigheid aan Christus, dat geeft vrijmoedigheid. En ziet u wat Johannes hiermee wil duidelijk maken? Hoe komt het nou dat menig kind van God nog vaak vrees heeft voor de oordeelsdag? Dat komt omdat dat leven met God, en het leven met de naaste niet functioneert. Je liegt de ander wat voor. Je bedriegt de ander. Je ligt die naaste een poot. Je kiest voor jezelf ten koste van die ander. Je negeert misschien je naaste. Je leeft misschien in haat en wrok tegenover een ander. En Johannes zegt, als dat zo is, dan heb je alle reden om te vrezen voor die oordeelsdag. Want op die oordeelsdag zal alles worden opengelegd. Alles wat je hebt gedacht over die ander. Alles wat je hebt gezegd over die ander. Alles wat je hebt gedaan tegen die ander. Ja. Dan komt er wel wat openbaar. En hebben ze heel wat te vrezen als die liefde tot God en die naaste niet functioneert. Wat zegt Johannes in vers 18? Die vrees heeft pijn. En die vrees is niet volmaakt in de liefde. En dan gebruikt Johannes, en dat is opvallend, dan gebruikt hij een woordje voor pijn hier. Wat ook weer terugkomt in Matteüs 25, waar het gaat over die werken der liefde. Waar het dan staat in Matteüs 25, vers 46. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Degenen die niet te eten hebben gegeven. Die niet hebben geherbergd. Die niet hebben gekleed. Die naast in de gevangenis niet hebben bezocht. Een pijn, dat wil je dus eigenlijk zeggen straf. Waar die liefde Gods niet functioneert, daar is daar die vrees om op die oordeelsdag gestraft te worden. En is er dus ook voortdurend die angst, die kwelling, die onzekerheid. Maar zegt Johannes, die vrees die houdt op. Als je verzekerd bent van het geloof. Als die werken der liefde er zijn, verzekert Gods geest je van het aandeel dat je hebt aan Christus. Kijk, die vrees is er dus niet voor hen die dat beeld van Christus mogen vertonen en mogen uitdragen. Die vrees hoeft er niet te zijn voor hen die uit God zijn geboren. En bij wie die liefde functioneert. Want zegt Johannes vers 18. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. De liefde die neemt dus de vrees voor het oordeel weg. Die angst die wordt weggedreven door die liefde van God die er is in Christus Jezus. Wie dus uit die liefde leeft, mag ik het anders zeggen, wie dicht bij Jezus leeft, wie uit de Heere Jezus leeft, die hoeft ook niet bang te zijn voor die oordeelsdag. Zeker, dan kun je hier wel eens vrezen, als de vijand op je aandringt, en als de vijand op je afstormt. Maar voor die oordeelsdag hoeft er geen vrees te zijn. Integendeel. Daar mag je met vrijmoedigheid naartoe leven. Daar kun je dan wel eens naar uitzien. Naar die dag dat alles openbaar komt. En dat aan alle onrecht voorgoed een einde komt. Dat is toch ook de troost voor al Gods kinderen. Dat op die dag alles recht zal worden gezet. Tegelijk, wat een klem ligt daar dan in voor hen die die liefde Gods en die liefdeswerken niet kennen. Want dan hebt u wel te vrezen. Als op die oordeelsdag al die boze werken aan het licht worden gebracht. En als je dan een God zal ontmoeten die je niet kent. Begrijpen dat het daarom altijd weer de vraag is voor mij. voor u en voor jou. Hoe ligt dat nou in ons hart? Leven we nou uit die liefde? Of leven we voor onszelf? Daar komt het op aan. Zoals de ouderling van dienst vanmorgen ook las in die samenvatting van de wet. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. En als u misschien moet zeggen: dominee, mijn hart is zo kil. Mijn hart is zo koud. Liefdeloos als het gaat richting God. Maar zeker ook liefdeloos als het gaat naar mijn naast. En je voelt er ligt een kloof tussen God en uw ziel. Weet, God heeft zijn Zoon gezonden in de gelijkheid van het zondige vlees. Als je voelt dat de vloek der wet als een hindernis ligt op uw levensweg. O Jezus Christus is voor ons een vloek geworden om ons te verlossen van de vloek der wet. En dan ligt u misschien in het graf van de zonde, 20 jaar zo oud als je bent, of 40 of 60 of 80 jaar. Dat je moet zeggen, ik stink en ik ruik naar de zonde en naar het verderf. Bedenk, Jezus' liefde is uitgegaan tot die zondige wereld. En zie dan toch op de Zoon van Gods liefde. God die zijn Zoon zond om zondaren te verlossen. En kan dat je harde hart dan niet verbreken. En je brengen aan zijn voeten. God die verloren zondaren wil redden. En daarom zond hij zijn Zoon in deze wereld. En boog hij plaatsbekledend onder de vloek van de wet. En hij wist de weg die hij moest gaan. Van de kribbe naar het kruis. Van Bethlehem naar Golgotha. En daar stierf hij. Voor goddeloos. Voor vijand. Voor zondaar. Begrijp jij nou iets van zijn liefde? Ik begrijp er niets van. Maar juist daarom heb ik die God en heb ik die Jezus hartelijk lief. U ook? En jij? Want we hebben hem lief, omdat hij ons eerst